De inleiding vanavond gaat dus over christelijk geloof en evolutie. Degenen die het boek gelezen hebben, die weten dat ik denk dat vanuit het christelijk geloof gezien er geen overwegende redenen zijn om ons te verzetten tegen de evolutietheorie. Dus dan weet u vast, als u het niet wist, wat u kunt verwachten vanavond. Dat is een stelling die niet vanzelfsprekend is, die ook nogal wat reactie oproept. Nadat mijn boek verschenen was, heb ik ook vrij veel reacties gekregen. Sommige waren heel dankbaar en andere waren heel kritisch. En dat is ook goed, dat mag ook. En ik kan me voorstellen dat u, zoals u hier bij elkaar bent vanavond, ook misschien heel verschillend denkt over deze vragen. Inderdaad, de vragen zoals Dominus Schouten aangaf, hoe heeft God dan precies geschapen? Is dat via evolutie gegaan? Is dat volstrekt onmogelijk? Ik stel me daarin altijd, probeer me altijd kwetsbaar op te stellen. U hoeft het niet met mij eens te zijn. En u mag ook gerust kritische vragen stellen na de pauze. Het gaat erom dat we, dat vind ik althans al winst, als we op een goede manier dat gesprek kunnen voeren met elkaar en over en weer inzicht hebben in elkaars motieven om zo met de dingen bezig te zijn als we ermee bezig te zijn. Als we ermee bezig zijn. De vraag die ik centraal stel is dus, wat staat er op het spel? Dus stel dat je de evolutietheorie serieus zou nemen. Wat heeft het dan voor gevolgen voor de inhoud van het christelijk geloof? Dat is het uitgangspunt ook van waaruit ik het boek heb geschreven. Het is zo dat ik hier ook wel college over geef. Ik geef inderdaad college op de Vrije Universiteit in Amsterdam, voor de faculteit van geleerdheid. En met studenten hebben we dan ook voorversies van het boek wel gelezen. Aan onze faculteit studeren ook een behoorlijk aantal hersteld hervormde studenten. Die doen ook mee. En die zeggen dan wel eens tegen mij, ja, we kunnen uw betoog volgen. We snappen dat u redeneert zoals u dat doet in dit boek. Alleen we delen uw uitgangspunten niet. En toen ben ik erover na gaan denken en heb ik gedacht, nou, het is goed om dan dus eerst die uitgangspunten die ik heb ook op tafel te leggen. Dus dat doe ik nu ook, dat u weet waar vertrekt er nu precies vandaan. Want dat maakt natuurlijk verschil, hè, waar je uitkomt. Hoe je ook al voor je de vragen rondom geloof en evolutie denkt, wordt mede bepaald door hoe je dat vertrekt. Hoe je tegen de Bijbel aankijkt bijvoorbeeld, hè, en hoe je tegen de wetenschap aankijkt. Dus ik schrijf eerst, ik noteer eerst even, hij is weer weg, wat uitgangspunten. Ja, dus dit is de opzet en dus de uitgangspunten deed ik eerst met u. Dan, wat is eigenlijk evolutie? Waar hebben we het over als we dat woord gebruiken? Welke problemen roept evolutie op voor het christelijk geloof? En zijn die problemen al of niet op te lossen? Dat is eigenlijk de structuur van het verhaal voor vanavond. Ik begin dus met een aantal uitgangspunten. Mijn belangrijkste uitgangspunt is de tekst van artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is een voor mij heel hele dierbare tekst geworden. En het is ook het onderwerp van mijn oratie geweest toen ik in Leiden hoogleraar werd een jaar of 10 geleden. En het is me nog altijd uit het hart gegeven, de manier waarop de schrijver Guido de Bret hier spreekt over de manier waarop wij God kunnen leren kennen. Hij spreekt dan dat wij God kennen door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waar alle schepselen groot en klein als letters zijn die ons de onzichtbare dingen van God te aanschouwen geven. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dat wordt een citaat van Paulus uit de Romeinenbrief. Je voelt bijna de verwondering en de emotie er doorheen in die woorden, dat de wereld voor onze ogen is als een prachtig boek. We weten ook dat de Bret die woorden zelf heeft toegevoegd. Er is een voorlage, een eerdere bron van deze tekst in de Franse geloofsbelijdenis. Maar die mist juist die woorden over dat prachtige boek waarin alle schepselen groot en klein als letters zijn. Dus dat komt bij de Bret zelf vandaan. En hij zegt, wereld van de schepping, die geeft ons dus al iets te kennen van wie God als schepper is. Vooral zijn kracht en zijn majesteit, zijn goddelijkheid. Die schemer als het ware in de schepping door. Maar ten tweede, zegt de tekst dan, geeft God zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn woord. En daarmee wordt de Bijbel bedoeld. Niet dat die Bijbel dan een informatiebron is die ons allerlei interessante gegevens vertelt, maar voor zoveel als voor ons nodig is in dit leven om tot eer van God te leven en ook om deel te krijgen aan het eeuwige heil. tot de zaligheid van de zijnen. En ik had hier duizend de Bijbel voor gegeven volgens deze tekst. En eigenlijk zegt de Breer helemaal niet zoveel nieuws. Hij moest deze vrijheid verwoorden in een hele spannende, kritieke situatie. Waarin hij zich moest verdedigen tegen de verdenking keppers te zijn. Dus wat hij dan doet in de eerste artikelen van deze belijdenis is aangeven dat hij eigenlijk voluit deelt, hij in de zijne voluit delen in het geloof van de kerk van alle eeuwen. En wat altijd in de kerk geloofd was. Namelijk dat de natuur op een bepaalde manier laat zien wie God is, maar wel op een hele onvolkomen manier en ook op een hele onduidelijke, vage manier. He, dus sommige aspecten van met name de macht en de majesteit van God, de wijsheid van God, wellicht ook schemer erin door. We hoorden dat al vanuit Psalm 104 terugkomen vanavond. Maar of je dan de liefde van God ook kunt leren kennen in de natuur en de genade, dat is nog weer een andere vraag. Misschien zou je kunnen zeggen, op dat punt is de Bijbel dan gelukkig duidelijker en ook volkomener. Nou, zo zie ik dus de verhouding tussen die twee, waarbij het ook zo is dat de Bijbel niet voor niets met het eerste boek begonnen is. Het idee was dat dat eerste boek open is voor alle mensen. Het tweede boek, daar moet je ook echt de Bijbel voor hebben en kennen. Maar via dat eerste boek, hè, zegt de vroege kerk al, kan eigenlijk iedereen lezen wie God is. Ook al mogen we dankbaar zijn dat God zichzelf nog duidelijker heeft te kennen gegeven in dat tweede boek. Dat is dus voor mij een belangrijk uitgangspunt. De werken van Gods hand, de natuur, de schepping en de werken van Gods mond spreken elkaar niet tegen. Uiteindelijk hebben die dezelfde auteur. En daarom vind ik het belangrijk om te onderstrepen dat christenen volgens mij zonder angst mee kunnen doen in de wetenschap en in het wetenschappelijk onderzoek. Je hoeft nooit als christen bang te zijn dat je dingen tegenkomt die jou van het geloof afbrengen. Want uiteindelijk is die werkelijkheid die je onderzoekt, de werkelijkheid die is niet van de duivel, dat is de werkelijkheid van God. Hè, van de schepper. Die kun je daar eigenlijk, als je goed zoekt, alleen maar in tegenkomen. En daarom mogen we elkaar en ook onze kinderen en kleinkinderen, als ik hier heb, denk ik ook echt stimuleren om, als ze de gave daarvoor gekregen hebben, een wetenschappelijke opleiding te volgen. Dat is niet in strijd met het geloof. Dit is een ander uitgangspunt. Christenen verabsoluteren de wetenschap niet, maar nemen haar wel serieus. Er zijn mensen die de wetenschap verabsoluteren, die noemen we wel eens scientisten, met een moeilijk woord. Mensen voor wie de wetenschap antwoord moet geven op alle levensvragen. Die zijn dus ook anti-religieus vaak. Ze zien wetenschap als een vervanging voor religie. Zij timmeren behoorlijk aan de weg. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld, met mensen als Richard Dawkins, in Amerika Daniel Dennett. In Nederland zou je kunnen zeggen dat Herman Philips op een bepaalde manier ook een vertegenwoordiger is van deze stroming. Belangrijke atheïstische denker die ver naar de weg timmert. En inderdaad ook betoogt dat wetenschap onze vragen beantwoordt en dat we het geloof daarvoor niet meer nodig hebben. Mijn indruk is dat je daarmee de wetenschap verabsoluteert. Haar een rol toedicht die ze niet kan dragen. En de beperkingen die met wetenschappelijk onderzoek gegeven zijn uit het oog verliest. Je maakt eigenlijk een soort afgod van de wetenschap, zou je kunnen zeggen. Maar dat betekent niet dat je als christen kunt zeggen, oh, dus moeten wij van de wetenschap niets hebben. Dus moeten wij daar maar ver uit de buurt blijven. Als christen denk ik dat je de wetenschap wel serieus mag en misschien wel moet nemen. En in de praktijk doen we dat natuurlijk van tijd tot tijd ook. En dat merk je vooral op het moment dat jezelf of iemand uit je naaste omgeving te maken krijgt met ernstige ziekten. Want dan wil jij niet door de beste kwakzalver geholpen worden. Maar zeker als het iets complexer is, dan wil je ontzettend graag geholpen worden door de best opgeleide specialisten. Liefst in een academisch ziekenhuis waar de wetenschap meteen om de hoek zit, om zo te zeggen. Zodat de nieuwste inzichten en technieken in de behandeling verwerkt kunnen worden. Zodat je mensen, bij wijze van spreken, de grootste kans hebt op genezing. En zelfs als je zegt, ja, maar dat moet dan toch door God gezegend worden. Ja, dat is toch zo. Maar dat denkt niet weg dat we natuurlijk toch wel ons best doen om die beste wetenschappelijk meest verantwoorden behandelingen te ondergaan. He, dus het is eigenlijk dan een beetje, ik vind het dan zelf een beetje hypocriet om te zeggen, ja, wetenschap is mooi als het ons uitkomt en dan omarmen we haar als het ware, he, zoals de medische wetenschap, maar als de resultaten ons even niet goed uitkomen, dan maken we ons daar snel vanaf. Dan zeggen we, oh, maar het is maar wetenschap. Maar dat vind ik niet helemaal een houding die uit één stuk is, jegens de wetenschap. Ik noem hier even wat wetenschappelijke theorieën. De evolutietheorie is een natuurwetenschappelijke theorie. Dat is wat het is. Er wordt enorm veel aan opgehangen. En mensen maken er van alles en nog wat van. Verbinden er van alles aan. En daar valt ook veel over te zeggen. Maar in wezen is het gewoon een natuurwetenschappelijke theorie. Net zoals, ik noem hier gewoon een aantal dingen. De zwaartekrachttheorie, het heliocentrisme. Het idee dat de zon in het middelpunt van het heelal staat. De kwantummechanica, de algemene relativiteitstheorie, de snaartheorie. En zouden er nog vele andere voorbeelden te noemen zijn van wetenschappelijke theorieën. En waarom maak ik dat lijstje even? Omdat je over de betrouwbaarheid van deze theorie best een discussie kunt hebben. Hè? Dus het is bekend dat er bijvoorbeeld een tegenstrijdigheid zit tussen de kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie. Die kunnen eigenlijk niet allebei tegelijk waar zijn. Dus daar moet iets zijn wat erboven uitgaat, waardoor die beide weer begrepen kunnen worden. Maar dat is tot nog toe niet gevonden. Einstein brak daar het hoofd al over. En Niels Bohr en zo. Maar, dus het soort kritiek wat je op die theorieën hebt, is dan ook weer van wetenschappelijke aard. Dus dan kun je wel bedenkingen hebben bij bepaalde theorieën. Maar bij dit soort theorieën komen die bedenkingen eigenlijk niet voor uit geloofsmotieven. Dus ik ben nog nooit een christen tegengekomen die zegt, hè, die kwantummechanica, dat vind ik zo onzin, want dat klopt niet met het geloof of zo. Hè. Dus die vanuit het geloof bedenkingen aanvoert tegen bepaalde wetenschappelijke theorieën. Ieder ziet dat die wetenschappers in feite hun werk doen en dat ze daar tot een bepaalde theorievorming komen. Daar kunnen ze zich in vergissen, ze kunnen ernaast zitten. Maar vanuit het geloof gezien is er niet direct een aanleiding om daar dan tegen te zijn, zeg maar. Dus de evolutietheorie vormt op dat punt zeg maar een soort uitzondering, want daar is natuurlijk wel heel veel verzet tegen de evolutietheorie, komt niet voort. Aan het feit dat men denkt dat het hele zwakke papieren heeft wetenschappelijk gezien. Maar omdat men denkt, ja, dat verdraagt zich niet met het geloof. Dus het evolutieproces is vaak gemotiveerd door het idee dat het niet verenigbaar is met het christelijk geloof. En vandaar dat ik mijn onderzoek dus ook precies op dat punt inzet. Klopt dat nou? Wat is eigenlijk evolutie? Een paar dingen daarover. Dus het is wel ook een woord wat ook op allerlei manieren gebruikt wordt. En daarom is enige precisie wel van belang. Het gaat erom dat het heeft eigenlijk drie lagen. De onderste laag is het idee dat de aarde enorm oud is en dat daar achtereenvolgens steeds complexere levensvormen op de aarde zijn verschenen. Dus dan moet je niet denken aan 6.000 tot 10.000 jaar, maar aan miljoenen, zelfs miljarden jaren. En op een bepaald moment komen daar dan de eerste eencelligen op tevoorschijn. Dus hele kleine levensvormen, zeg maar. En van lieverlee worden die levensvormen steeds complexer. Vertakken ze zich in allerlei richtingen, totdat uiteindelijk ook de zoogdieren ontstaan en al uiteindelijk ook de mens op het toneel verschijnt. Op de wereld, de klok van de geologische tijdschaal, verschijnt de mens pas om 2:12 of zo, zeg maar. Zo enorm is die tijd, deep time wordt het ook wel genoemd, een soort echoput van de tijd waarbij je de bodem bijna niet kunt zien of helemaal niet kunt zien. Zo enorm oud is dan de aarde en daar zijn dus die biologische groepen achtereenvolgens op verschenen. Kan je dus nog steeds verenigen met het idee dat die groepen er door God zelf in een aparte daad steeds opgezet zijn. Hè? Eerst die eencelligen en dan bijvoorbeeld die iets complexere wezens en uiteindelijk de vissen, de vogels, de dieren en dan de zoogdieren en dan uiteindelijk de mensen. Je kunt het nog verbinden met die gedachte dat er steeds een speciale schepping van Gods wegen heeft plaatsgevonden waarbij al die soorten op aarde tevoorschijn gekomen zijn. Maar dat kan niet meer als je de tweede laag van de evolutietheorie erbij betrekt, namelijk het idee van gemeenschappelijke afstamming. En dan is hier is het idee dat die soorten uit elkaar voortgekomen zijn. En voor biologen is dat een hele aantrekkelijke gedachte, omdat ze op die manier de complexiteit en de vertakkingen van heel die boom van het leven zeg maar goed kunnen begrijpen. Vandaar dat ze ook deze theorie dus ook voor het merendeel aanhouden. Ik beschrijf het nu even alleen, hè? Ik geef nog geen oordeel of zo. Ik probeer alleen even uit te leggen hoe die theorie er dan uitziet. Ze heeft ook nog een derde laag, dat is de bijdrage van Charles Darwin geweest. Want je kunt je dan namelijk afvragen, hoe kunnen dan die soorten uit elkaar ontstaan en hoe moet je dat dan voorstellen? En Darwin was dus degene die zei, misschien is dat wel gegaan op de wijze van natuurlijke selectie op basis van toevallige mutaties. Hij zei het niet helemaal zo, hij gebruikte het woord mutaties nog niet. Hij wist ook niet wat genen waren, het gen was natuurlijk nog niet ontdekt in zijn tijd, dat was een stuk later. Maar Darwin wist wel, er moeten ergens in alle organismen ja, fysieke eenheden zijn die kunnen muteren, die kunnen veranderen. Vooral in de overdracht naar een nieuwe generatie. En dan treden er interessante veranderingen op. En die veranderingen kunnen helemaal geen effect hebben, geen gevolg hebben voor dat betreft het individu. Ze kunnen ook negatieve gevolgen hebben. Dat weten we natuurlijk nog steeds. Als er genetisch defect meegegeven wordt in de overerving, dan kan dat betekenen dat je niet oud wordt. Hè? Daarvan kennen we nog steeds voorbeelden. Maar ze daarin, dit soort veranderingen, die kunnen ook positief uitvallen voor een bepaalde organisme. Als je bijvoorbeeld net even iets langere snavel krijgt als vogel naar jouw ouders hadden, en dan kan je net even iets verder pikken in de boomschors, net even iets meer zaden oppikken, en er is dus een grotere kans dat je overleeft en dat je ook nageslacht krijgt, en dat nageslacht heb je een grotere kans om diezelfde grote snavel te hebben. Dat is dus het idee van natuurlijke selectie, zoals dat bij Darwin dan een rol speelt. En daarmee heeft hij toch wel, niet van meetbaar, maar van lieverlee, veel mensen aan zijn zijde weten te krijgen in de wereld van de biologie en van de wetenschap. Met name natuurlijk toen dat gen ontdekt werd. Want dat was een enorme bevestiging voor het idee dat Darwin altijd al had. Er moet iets zijn in, dat, in die organismen wat veranderbaar is, wat muteert. En toen dat ontdekt werd, was eigenlijk de theorie van Darwin, kwam die bovendrijven als de sterkste theorie op het punt van de ontwikkeling van de soort. Hoe zeker is dat nu allemaal? Daar verschillen de meningen natuurlijk enorm over. Hè. Er zijn mensen die zeggen, die evolutietheorie zoals ik die zojuist heb geschetst, die staat zo vast als een huis. Waag het niet er ook maar één kwaad woord van te zeggen. Dan kunnen mensen zelfs boos worden. Die mensen kom ik op de universiteit tegen. Onder mijn collega's. Hè. Waag het niet ook maar iets in kritische zin te vragen of op te merken bij de evolutietheorie. Soms duidt dat erop dat de evolutietheorie vreemd voor levensbeschouwing is geworden. Als ze aan mijn geloof komen, kan ik ook geïrriteerd reageren of boos worden eventueel. Dat kennen we allemaal. Dus dan is blijkbaar de evolutietheorie een soort geloof geworden. Als je er ook geen kritische vragen meer bij mag stellen. Ik zou niet weten waarom dat dus niet zou mogen. Anderen nemen precies het tegenovergestelde uiterste in. Die zeggen, ach, die evolutietheorie is eigenlijk een keizer die geen kleren aan heeft. Ze durven het nog niet zo te zeggen, de natuurwetenschappers. Maar eigenlijk, als je dieper naar kijkt, dan geloven ze er zelf al niet meer in. Het is een theory in crisis, wordt in Amerika wel gezegd. Het is op sterven na dood, zeg maar, die theorie. Het is voorbij te gaan, glorie. Nou, ik zou zeggen, dat is ook echt niet waar. Dat is de wens, de vader van de gedachte, als mensen dat zeggen. Ik denk dat, ja, als ik er als leek, ik ben ook wel een leek natuurlijk, hè, maar als ik er tegenaan kijk, dan denk ik dat de waarheid ergens in het midden ligt. Die onderste laag van de evolutietheorie, dat idee van die geologische tijdschaal, dat de aarde gigantisch oud is in het heelal, ja, die ligt wetenschappelijk eigenlijk vrijwel vast. Ik denk, het is ontzettend moeilijk om daar een spel tussen te krijgen. Alle bewijsmateriaal wijst eigenlijk in die richting. En creationisten, die zeggen dat soms ook eerlijk, die zeggen, de enige reden waarom wij niet geloven dat de aarde oud is, is omdat wij de Bijbel zo denken te moeten uitleggen. Als wij kijken naar de natuur, het eerste boek van God waar ik het net over had, dan zien wij ook wel dat alles wijst in de richting van een oeroude aarde. En feitelijk is dat ook helemaal niet zo vreemd, want als je natuurlijk indenkt hoe enorm groot het heelal is in de ruimte, hè, dat het vele veel groter is dan wij ook maar kunnen beseffen, is het helemaal geen gekke gedachte dat het ook in de tijd, die andere dimensie, het heelal ook enorm uitgestrekt is, veel omvattender en uitgebreider dan we ooit hadden gedacht. Dus A, die onderste laag, die staat eigenlijk vrijwel vast. Kijk je naar B, het idee van gemeenschappelijke afstamming, dat soorten uit elkaar voortkomen, daarvan moet je, het is niet bewezen, je hoeft er niet aan te geloven, om zo te zeggen, als je niet wilt. Het is wel heel plausibel, het is wel zo dat je kunt zeggen, ja, dan vallen de stukjes van de puzzel wel op een hele natuurlijke manier in elkaar. Als je van het idee van gemeenschappelijke afstamming uitgaat, kan je heel veel dingen begrijpen. Stel, je hebt een puzzel van 1000 stukjes, je hebt er 700 neergelegd, dan kan je die andere 300, kan je ongeveer zien hoe die er zullen uitzien waarschijnlijk. En dat is eigenlijk de theorie van gemeenschappelijke afstamming. Je zegt, nou, als je dat erbij haalt, dan zie je ongeveer hoe de patroon eruit ziet en hoe de ontwikkeling van de soorten verlopen is. Kijken we daarentegen naar C, dat idee dat natuurlijke selectie het dominante mechanisme zou zijn. Daarover is veel te doen in de biologie nog steeds. Dus in de vakwetenschap ook, dat is minder zeker dan sommige orthodoxe Darwinianen ons willen doen geloven. Ook in vakkringen is er zeer de vraag, is dat in principe nou zo allesverklarend dat we daarmee uit kunnen? Natuurlijk verklaren het heel veel dingen, we zien natuurlijk de selectie ook om ons heen. Maar om al die kleine mutaties te kunnen laten overleven en tot nieuwe soortvormen te kunnen laten leiden, is ook wel enorm veel tijd nodig. Dus veel biologen denken dat er naast natuurlijke selectie toch ook wel andere mechanismen een rol spelen. Maar dan denk ik maar niet zozeer aan goddelijk ingrijpen of zo, maar toch ook weer natuurlijke mechanismen en processen. Nou, dan over de evolutietheorie. Als theoloog stel ik mij dan de vraag, ja, ook in een poging om de kerk te helpen om hiermee, zeg maar, om te gaan. Stel nu dat dat waar is, wat voor problemen doen zich dan voor? Dus laten we dan nog even uitgaan dat die evolutietheorie min of meer klopt. Dus we er ook van uitgaan dat de zwaartekrachttheorie klopt en dat de meeste andere theorieën die door de wetenschap zullen geschreven worden, dat die kloppen. Misschien is het niet zo hoor. Het zal best zo zijn dat over 50 jaar daar weer anders tegen aangekeken wordt. Dat zal maar niet teruggaan naar vroeger, maar dan zal het nog weer ingewikkelder en complexer blijken te zijn dan we nu al denken. Maar laten we gewoon maar even uitgaan dat het klopt. Dan zijn er een aantal problemen die zich voordoen voor het christelijk geloof, denk ik. En dan kan je dus weer die drie lagen als uitgangspunt nemen. Er zijn problemen die al ontstaan op het moment dat je van een oude aarde uitgaat en van het geleidelijk ontstaan van levensvormen. Anderen doen zich voor zodra je gemeenschappelijk afstamming aan boord haalt. En weer anderen als je natuurlijke selectie aanvaardt. Eerst maar even nog naar die geologische tijdschaal. Ja, de aarde is dus volgens die geologische tijdschaal 4,5 miljard jaar oud. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar zo'n getal. Daar kunnen we eigenlijk geen voorstelling ons van maken. En de Bijbel is dus lastig is, als je daar creatief mee rekent, zeg maar, dan kan je 6.000, hooguit misschien 10.000 jaar komen als je een beetje rekt en trekt. Maar je voelt wel aan, hè, je kunt natuurlijk nooit zoveel rekken en trekken in die geslachtsregisters dat je op 4,5 miljard jaar uitkomt. Dat is onbegonnen werk, dat valt eenvoudig niet te harmoniseren. En dan moet je denk ik dus ook niet proberen, dat is niet geloofwaardig om dat te doen. Dus hoe lezen wij de Bijbel? Dat is dan de vraag die zich voordoet. De vraag naar wat we deftig noemen de hermeneutiek. En dat is natuurlijk een ingewikkeld gebeuren waar veel over te doen is. Voor mijzelf is een van de dingen die belangrijk is, dat dominee Schouten zei dat al, door accommodatie serieus te nemen, aanpassing, het idee dat de Bijbel zo gelezen moet worden dat allerlei dingen aangepast zijn aan de leefwereld van de eerste lezers van die Bijbel. Die leefwereld is ons voor een gedeelte vreemd, zeg maar. Heel veel dingen zijn algemeen menselijk, die kunnen we goed herkennen, maar er zijn ook dingen die echt samenhangen met de specifieke context van die tijd. En die vinden we dus weer spiegeld, ook bijvoorbeeld in de eerste hoofdstukken van Genesis. Heel simpel voorbeeld van accommodatie is wat er staat in Matthäus 13, 32. Gaat over de gelijkenis van het mosterdzaad. En dan staat er dat Jezus zegt dan, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mosterdzaad, het wel het kleinste van alle zaden is. En ja, dat is dus niet zo. Dus orchideezaad bijvoorbeeld is kleiner dan mosterdzaad. Ja, wat moet je dan zeggen? Moet je dan zeggen, Jezus vergiste zich? Moet je zeggen, je durft er bijna niet uit te spreken. Moet je zeggen, Jezus sprak onwaarheid. Hij loog toen hij zei dat het mosterdzaad het kleinste van alle zaad is. Dat is eigenlijk een rare gedachtensprongen die je dan maakt. Dat ligt veel meer voor de hand natuurlijk. Om dan te zeggen, nou kijk, in die tijd kende men het orchideezaad niet, maar wel het mosterdzaad. En dat gold als het kleinste van alle zaad. En in die wereld spreekt Jezus ook over dat mosterdzaad als kleinste van alle zaden, omdat dat bij dat wereldbeeld past. En het ging er maar natuurlijk helemaal niet om een lesje biologie te leren, maar het ging er maar om dat mosterdzaad als voorbeeld te gebruiken van iets wat enorm klein begint, maar enorm groot eindigt, namelijk het koninkrijk van God. He, dus van God vanuit de openbaring gezien is dat een vorm van aanpassing aan het wereldbeeld dat men destijds had. Nou, een ander voorbeeld van accommodatie vindt u notabene in de 10 geboden, waar je verwijzing vindt naar het drielagige wereldbeeld, met name in Exodus. De dingen boven in de hemel, dingen onder op de aarde en dingen in de wateren onder de aarde. Datzelfde beeld schemert ook door in Genesis 1 al, wateren boven de aarde, wateren onder de aarde. In Jesaja 40, 1 Kronieken 16, Psalm 96, ook nog in het Nieuwe Testament trouwens, Filippenzen 2. Daar vind je dat terug. Hier heb je er een plaatje van. Hoe men zich dat ongeveer voorstelde. Ik zeg er meteen bij. Ik zie ook professor Tanster in de zaal zitten. Die weet hier veel meer vanaf, denk ik, dan van ikzelf. Het is een enorme vereenvoudiging. En het lag allemaal veel ingewikkelder en complexer dan dat ik het nu eventjes laat zien. Dus ook in het vroege Midden-Oosten dacht men verschillend over hoe de wereld in elkaar stak. Hè, maar dit is een plaatje van hoe men zich dat dan voorgesteld zou kunnen hebben. Hier is de aarde. Hier de onderwereld, Sheol zeg maar, hier de wateren onder de aarde. En dat firmament is dus, dat stellen mensen dus voor als een vaste koepel. Hè, dus niet alleen maar een dampkring of zo, maar echt een koepel met gaatjes erin waar dan het water van boven de aarde doorheen kon komen. En daarboven weer dus de hemel als de woonplaats van God. Interessant is ook dat natuurlijk die zon en die maan en die sterren een soort speldenpitjes zijn aan dat firmament. Hè? En dat is heel belangrijk, omdat in de context van het Oude Oosten, als je bijvoorbeeld kijkt naar Egypte, dan werd aan die zon de goddelijke eer toegekend. En dan werd die zon als een goddelijke macht gezien. Dus de schrijvers van Genesis 1, die willen ook duidelijk maken dat de zon geen capsules moet hebben, en, om zo te zeggen. Omdat de zon ook maar een klein prikje is aan de hemel die God geschapen heeft. He, dus op deze manier laat zich ook Genesis 1 bijvoorbeeld lezen als een vorm van accommodatie aan het wereldbeeld dat men in die tijd had. En daarbinnen wordt de macht van de schepper van de God van Israël aangewezen en ook geprezen. Nou, dat is zomaar een gedachte die denk ik behulpzaam kan zijn om Genesis 1 te lezen in de context van die tijd en van de leefwereld en het wereldbeeld van de eerste lezers. Die ons helpt om niet alles helemaal letterlijk één op één te lezen, maar rekening te houden met het feit dat God zich aanpast. Calvijn gebruikte dat inderdaad veel in zijn eigen tijd, dus het is niet een hele vreemde gedachte. Calvijn, als hij in de Bijbel las over Gods hand bijvoorbeeld, en over Gods oog, of over Gods neusvleugels, of andere lichaamsdelen van God, dan had Calvijn het moeilijk. Want Calvijn was gewoon de Bijbel serieus nemen. Hij dacht, als ik de Bijbel serieus neem, dan moet ik ook gewoon geloven wat daar staat. He, dus als daar gesproken wordt over Gods hand, dan heeft God ook een hand. En als daar gesproken wordt over de ogen des Heren, dan heeft God ook wel. Dan mag ik niet zeggen eigenlijk, dan mag ik niet zeggen dat het niet waar is. Maar tegelijkertijd was Calvijn er diep van overtuigd dat God geen lichaam heeft. God is een geest. Dus hij vond het enorm lastig om dan in het reinen te komen met die teksten die lichaamsdelen aan God toeschrijven. En hij zei dan inderdaad, wat Thomas Schout ook wel aangaf, hè, dan is God eigenlijk als een voedster, een neus, een soort kinderjuffrouw, die tegen ons brabbelt op een manier die wij kunnen begrijpen. Stel het je nou weer zo voor dat ik handen heb, dat ik ogen heb. Want dan kun jij, mens, dat nog het beste begrijpen, wat ik je duidelijk wil maken. Accommodatie, aanpassing. He, dus het is niet vreemd om daar op deze manier mee om te gaan, denk ik. Calvijn deed het zelfs op het gebied van een buitengewoon belangrijke en spannende vraag, namelijk wie de Heere God is. Dat is een van de belangrijkste vragen die je kunt stellen, wie is God? En juist op dat punt ging Calvijn ook accommodatie aannemen. He, dus is het dan zo gek om dat juist ook te doen wanneer het gaat over de eigenlijke onbelangrijke dingen, als het wereldbeeld dat men destijds aanneemt. Een ander probleem, en dat is voor andere mensen weer een heel groot probleem, dat is dat van het evolutionaire lijden tegenover de goedheid van God. Want als je dus ervan uitgaat dat die aarde zo oud is, en dat daar ook allerlei levensvormen al eeuwen en miljoenen jaren lang verschenen zijn, dan moet je er ook van uitgaan dat op een bepaald moment, daar ook dieren verschenen zijn, die ook weer stierven, kampen met ziekte en dood en ook met predatie. Predatie betekent roof, dus dat je door opgepeust wordt door andere dieren. Dat moet dus al miljoenen jaren lang aan de gang zijn, al lang voordat de mensen op het toneel verschenen, want we weten, daar waar leven is, is eigenlijk al dood. Dat is een van de meest rigide biologische wetten, dat ze eigenlijk ons niet kunnen voorstellen dat er leven is wanneer er geen dood is. Als er geen dood was geweest, dan was de aarde binnen de kortste keren bevolkt geweest door bacteriën en overwoekerd door allerlei bacteriën. Het is alleen het dankzij het feit dat bacteriën ook snel sterven. Bacteriën vermenigvuldigen zich heel snel, maar doordat ze ook snel sterven, zijn er ook andere levensvormen mogelijk. Dus het heeft er alles van weg, en dat vind je ook terug natuurlijk in de fossielen, dat al heel lang voordat de mens leefde er dood op aarde was onder de dieren en ook ziekte en ook lijden. En hoe kan dat in een schepping die goed genoemd wordt? Dat is natuurlijk de vraag waar heel veel mensen begrijpelijkerwijs ook mee worstelen. Staat er niet voor niks in Genesis dat God de wereld goed geschapen heeft? Nou, hier zijn wat oplossingsrichtingen. Ik maak niet direct een keuze eruit, maar ik noem gewoon een aantal mogelijkheden. Kijk, de eerste, dat is de klassieke denklijn, dat men zegt dat dieren moeten sterven is een gevolg van de zondeval. Dat staat niet in de Bijbel. Maar dat is wel een gedachte die in de vroege kerk al heel snel opgekomen is. U voelt wel aan, dat is natuurlijk heel moeilijk haalbaar, als je ervan uitgaat dat al verder voordat die mensen op het toneel verscheen, allerlei dieren geleefd hebben, maar ook gestorven zijn. Want dan zou die zonde, wat die pas veel later plaatsvond, gevolgen hebben voor het lot van de dieren al veel eerder. Nou, er zijn mensen die dit soort constructies naar voren brengen, maar ik vind dat zelfs speculatief en erg moeilijk houdbaar geworden. Ik wil ook zeggen, is het eigenlijk wel zo dat dieren pijn lijden? Ervaren dieren eigenlijk wel lijden? Sommige mensen ontkennen dat. Ze zeggen, dat is antropomorf, dan schrijven we eigenlijk menselijke gevoelens die projecteren op dieren. Dieren hebben waarschijnlijk geen zelfbewustzijn. Dieren kunnen niet denken in termen van ik of mij overkomt dit of zo. Waarom is pijn voor ons mensen zo erg? Omdat we als het ware buiten onszelf kunnen treden en dan naar onszelf kunnen kijken en kunnen denken, ik heb pijn. Oh, wat ben ik zielig, ik heb pijn. Kijk, daar komt het in mee, zeg maar. Als wij niet op onszelf kunnen reflecteren, als wij geen zelfbewustzijn hebben, is het ook heel moeilijk om ons bewust te zijn van pijn die we ervaren. Nou, zeggen sommige ook christelijke denkers, van misschien is het wel helemaal niet zo vanzelfsprekend dat dieren ook leiderservaringen kennen. Lijkt wel zo, zo reageren ze wel, want dat is instinctmatig. Nou, zelf wil ik deze weg ook liever niet gaan, omdat ik denk dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat zeker de hogere diersoorten met een centraal zenuwstelsel en zo wel degelijk pijnervaringen kennen, zoals wij die ook hebben. Ook al hebben ze veel minder zelfbewustzijn dan wij op zijn best. We hebben natuurlijk ook niet voor niets de wetten tegen dierenmishandeling en zo, hè, en misbruik van dieren. Dus ik ben huiverig om dit al te stellig naar voren te brengen. Maar als u dat wel waarschijnlijk vindt, dan is dat een oplossing voor dit probleem van het evolutionaire lijn. Een andere mogelijkheid is dat je zegt, is misschien de macht van het kwade verantwoordelijk voor zoveel pijn en lijden ook in de wereld van de dieren, hè? Sommige dingen zijn zo gruwelijk om te zien tussen de dieren. De manier waarop ze elkaar inderdaad van het leven beroven, kan voor ons gewoon zo wreed zijn dat je inderdaad denkt, nou, dat kan niet zo zijn dat een goede schepper dat zo bedacht heeft. Daar moet haast wel een kwade macht voor verantwoordelijk zijn. Als zeeleeuwen nog liever op het strand springen om te stikken dan dat ze een orka tegenkomen, omdat ze weten instinctief dat die orka hij langzaam maar stukjes peuzelt. Ja, dat zegt natuurlijk wel iets. Hè? Is dat zo bedoeld? Nou, daar kan je natuurlijk vragen bij stellen. Ja, in de Bijbel komt ook die macht van het kwaad natuurlijk op veel plekken voor. Zou het mogelijk zijn dat die het goede werk van God door de war gegooid heeft? Hè? Dus één auteur gebruikt het beeld van de gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Hè? Dus onkruid gestrooid heeft tussen het goede zaad dat de schepper gestrooid heeft. Het is mogelijk. Zelf denk ik dat een andere optie misschien nog de beste papieren heeft, maar daar hoef je helemaal niet mee eens te zijn. Misschien kon de schepper ook zijn doel niet op een andere manier bereiken dan langs deze weg, deze hele lange weg van evolutie. Misschien konden ook wij mensen er alleen maar langs die ingewikkelde weg met zoveel kronkels en bochten die wij niet goed kunnen begrijpen, kon alleen op die manier de mens voor ons aangezicht verschijnen en leven. Belangrijk om te bedenken is dat dit probleem van het dierlijke lijden is er ook als je niet de evolutietheorie accepteert. Ik was een keer in een dierentuin met de kinderen en ik zag gebeuren hoe een roofvogel een vis uit de vijver pakte. Het ging ontzettend snel en met een schreeuw natuurlijk op een bepaalde manier. En zo zag die vis nog opgeslokt worden in de keel van die roofvogel. En van het ene tot andere moment was die vis en niet meer. Ik weet nog dat het mij en onze kinderen naar de keel greep, hoe enorm snel en effectief die vogel dat eigenlijk deed. En hoe die vis er van het ene tot andere moment gewoon niet meer was. He, dus dat probleem van dierlijk lijden, dat is er sowieso. We weten allemaal dat de zwakste organismen van een soort het eerste het loodje leggen. Nu ook weer in de Oostvaardersplas, waar zoveel over te doen is. Ook als je dus de evolutietheorie niet accepteert, zie je dat om je heen. Een ander punt is dat je niet moet denken dat evolutie alleen maar tot heel veel lijden en ziekte en dood leidt. Evolutie leidt volgens bioloog God tot heel veel mooie dingen, coöperatie. Dan kan je ook verwonderen, dus mieren samenwerken bijvoorbeeld, en bijen bijvoorbeeld. Empathie, invoelingsvermogen, zorgzaamheid, komt ook vervormende dieren, symbiose, samenwerking, zelfs zelfopoffering, het stokstaartje dat op een heuvel op de uitkijk gaat zitten om gevaar te kunnen signaleren, maar dat wel zelf als eerste het slachtoffer is als er echt gevaar is, want hij zit op het hoogste punt, dus als er een roofvogel overkomt, dan pakt hij als eerste die wachtpost aan, om zo te zeggen. Toch is er iedere keer weer een stokstaartje wat daar gaat zitten, omdat op die manier de groep beveiligd kan worden. Ook allerlei hele mooie dingen die wij ons heen zien, zijn vermoedelijk langs de evolutionaire weg ontstaan, denken bioloog. Belangrijker nog vind ik hier het gezichtspunt van het boek Job, dat wij ons niet moeten verbeelden dat wij het handelen van God altijd kunnen begrijpen. Hè. Dus de vraag waarom heeft God het zo gedaan? Uiteindelijk is dat een vraag die ik niet kan beantwoorden. Hè? En die hoef ik ook niet te kunnen beantwoorden. Ik ben Gods secretaris niet, die de boeken moet kunnen nakijken, om zo te zeggen. Het is wel een grote genade als wij Gods kind mogen zijn. En dat betekent dat je een relatie van vertrouwen hebt met God. En niet een relatie in eerste plaats van begrijpen. Hè? Dus ook als het over deze dingen gaat, dan zeg ik, nou, als wetenschappers dit laten zien, dat God misschien langs evolutionaire weg de dingen geschapen heeft, dan snap ik dat niet goed. Maar dat is geen reden om God te wantrouwen. En ook niet om hem los te laten of om de evolutietheorie af te wijzen. Nee, dan erken ik dat ik een klein mensenkind ben dat ook de manier waarop God handelt niet uiteindelijk in de vingers heeft. Zeker ook niet in mijn denken. Ik kom bij problemen, want ik zie dat het al bijna 9 uur is, maar we dringen tot de tweede laag die ik onderscheid in de evolutietheorie, die van de gemeenschappelijke afstamming, herinnert u zich misschien nog. En dat vinden we vaak niet zo'n enorm probleem, zolang het maar netjes tot de diersoorten beperkt blijft. Zodra iemand er dan bij zegt, ja maar, dan is het dus ook waarschijnlijk dat wij mensen uit de dieren voortkomen, dan gaat er ineens wel allerlei alarmbellen af. Hoe zit dat dan precies? Als dat zo is, zijn wij mensen dan nog wel uniek? Strijdt dat niet met onze waardigheid als mens? Als wij alleen al qua lichaam uit het dierenrijk stammen, zijn we dan eigenlijk niet meer dan veredelde apen? Dat is een gevoel dat heel diep kan steken bij mensen. Ik had zelf een keer een genuanceerde manier over evolutie geschreven in het Redacteurs Dagblad. En kwamen toen wel allerlei ingezonden brieven, een stuk of 9, die waren allemaal kritisch. Maar een van was zo kritisch dat ik dacht, het is niet helemaal, er zit iets achter. Het was echt over de top, zeg maar. Dus ik dacht, ik ben gewoon geïnteresseerd in hoe kan het nou dat die meneer zo boos reageert? Wat is dat nou? Dus ik stond natuurlijk een naam onder en een plaatsnaam. Dus ik dacht, ik ga gewoon proberen of ik hem eens op kan bellen. En dat lukte dus ook. Ik kon achterhalen wat voor telefoonnummer die meneer had. Dus ik zeg, nou, even met u praten. En maak even kennis met elkaar. En toen vroeg ik, waarom werd hij nou zo boos? En toen hij schreeuwde mij door de telefoon, ik wens niet van de apen af te stammen. Dus dat besef van die menselijke waardigheid die op het spel staat, dat zat bij hem heel diep. En dat maakte hem ook heel emotioneel, zeg maar. Ook in mijn richting in dit geval. Dat heeft me ook wel aangetrokken door serieus te nemen dat deze gevoeligheid er is. En ik kan er dus ook wel tegen als mensen daar, kribbig op reageren, als ik deze dingen zo naar voren breng. Ik denk wel dat er het een en ander over te zeggen valt. Ik denk dat ik zeg, ja, wij zijn wel degelijk uniek, want we zijn nog steeds geschapen naar het beeld van God. Dat staat niet over de dieren in de Bijbel, dat staat er alleen over de mens. We hebben een unieke roeping, betekent dat, minstens. Je kunt erover twisten wat dat precies betekent natuurlijk. Daar kan ik nu niet verder op ingaan, maar dit betekent toch zeker ook dat wij unieke taken hebben om de schepping te bebouwen, te beheren. Dat kan je de chimpansee niet toevertrouwen. Hè? Om zo te zeggen, daar zijn wij mensen uniek in. Alleen met ons kan God een wederkerige relatie aangaan. Met de dieren heeft God ook een relatie, dat geloof ik zeker. Hij heeft ze niet alleen voor ons gemak geschapen. Dat is de Psalm 104 bijvoorbeeld heel duidelijk over. Maar toch niet zo wederkerig, denk ik, als met de mens. We hebben ook unieke eigenschappen, dat ik zo met u praat. En dat u mij zonder enige moeite kunt verstaan. Dat is eigenlijk ongelooflijk, want ik maak allemaal klanken. En die klanken zijn eigenlijk volstrekt willekeurig in relatie tot de betekenis van de woorden die ik gebruik. Dus het woord klank heeft geen enkele relatie met de betekenis van het woord klank. In andere talen heb je dus ook bijvoorbeeld Engels het sound, heeft hele andere letters moet je dan gebruiken. Maar ik vorm die klanken K, L, A en K. En die geven allemaal verschillende golfbewegingen af vanuit mijn mond. En die bereiken allemaal uw netvlies. Nee, niet uw netvlies, uw trommelvlies in een bepaalde volgorde. En vanuit uw oor kunt u dat dan ook precies interpreteren. U hoort dat woord klank en u hoeft er geen seconde over na te denken wat dat woord klank betekent. Dan hebt u meteen door. En ik stort vanavond duizenden woorden over u uit. In een veel te hoog tempo. Maar u hoort dat allemaal perfect, zeg maar. En u hoeft er helemaal niet over in te zitten of u wel begrijpt wat ik zeg. Zolang ik een beetje normaal Nederlands praat, zou ik maar zeggen. Dat is zo bijzonder. We denken niet eens over nou, zo gewoon vinden. Maar het is zo bijzonder. Er is geen soort ter wereld die maar enigszins in de buurt komt daarvan. Natuurlijk hebben apen ook iets van symbolische communicatie. Maar de capacity of symbolic thought, de capaciteit om in symbolen te denken, is bij mensen zo ongeëvenaard veel groter dan zelfs bij de hoogste diersoorten, dat wij daarin volstrekt uniek zijn. En als je nog een theologisch argument wilt voor de uniciteit en de waardigheid van de mens. En waar blijkt hier nou duidelijker dan uit het feit dat voor ons God mens werd in de incarnatie, de vleeswording van zijn zoon. Dus zelfs al komt de mens uit de dierenwereld voort, historisch gezien, daarmee is hij nog veel meer dan alleen maar een veredeld dier. Daarmee blijft hij toch wel die unieke, door God in het zijn geroepen soort, die voor zijn aangezicht kan leven. Nog een probleem, hoe zit het dan met Adam en Eva? Als je van gemeenschappelijke afstamming uitgaat, dan moet je zeggen, nieuwe soorten ontstaan niet per stelletje, of per individu, maar per populatie, per groep. Nou ja, dan moet je dus denken, dit is wat theïstisch evolutionisten zeggen, mensen die gelovig zijn, maar ook evolutietheorie onderschrijven. Misschien waren er ook nog veel meer mensen. Misschien waren Adam en Eva verbondshoofden van de eerste groep echte mensen. Mensen die door God aangesproken waren. Als je de teksten van Genesis leest, dan scheen het daar ook voortdurend wel doorheen dat Adam en Eva niet de enige waren. Hè? Dus als Kain Abel gedood heeft, dan moet hij vluchten en dan zegt hij dat hij bang is voor al die hem iets aan kan doen. En wat gaat hij doen? Gaat hij een stad bouwen? Waarom zou iemand een stad moeten bouwen als er maar 5 mensen op aarde waren? Hè? Dus op allerlei plekken scheen het in die teksten ook wel door dat er meer mensen waren dan alleen dat gezinnetje, om zo te zeggen. En dus zou het denkbaar zijn dat er een eerste groep mensen ontstaan is, waarvan Adam en Eva. Adam betekent natuurlijk ook gewoon mens. Hè? Hij vertegenwoordigt die eerste groep. En vertegenwoordigt die groep ook bij God, wordt door God aangesproken. En staat voor die groep mensen, uiteindelijk zelfs voor de mensheid als geheel. Een laatste probleem is natuurlijk, als het hier om gaat, als de eerste mensen uit het dierenrijk afkomstig waren, konden ze dan het kwaad wel vermijden? Hè? Waren ze dan niet zozeer behept met allerlei agressies en mechanismen van driften en zo, dat zij onmogelijk kwaad konden vermijden? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze dat wel konden. Ze kregen als eerste een enorm groot bewustzijn. Daar vertelde ik net al iets over, hoezeer dat verschilt van dat van de dieren. Ze kregen besef van Gods aanwezigheid, religie. Zodra paleontologen sporen van religie vinden, sporen van devotie, dan weten ze, hier hebben we te maken met mensen. Dit waren geen dieren. Hier hebben we te maken met mensen. Die hebben besef van Gods aanwezigheid. Die hebben ook een mogelijkheid om te kiezen. Die hebben besef van verantwoordelijkheid. Die hebben besef van goed en kwaad. Daar speelt het natuurlijk ook voortdurend om in Genesis 3, hè? Genesis 2 en 3. Dat idee van goed en kwaad speelt daar een belangrijke rol. Denk aan het proefgebod, zoals dat dan heet in Genesis 2. Hè? Dit mag de mens wel doen en dat mag de mens niet doen. En de mens heeft die verantwoordelijkheid om de goede keuze te maken. Maar de mens kiest tegen de bedoelingen van God in. Ze kozen tegen God en voor het kwaad. Dat noemen wij de zondeval. En daar houd ik aan vast. Veel mensen vinden dat niet fijn. In de Volkskrant kreeg ik een positieve recensie op zichzelf. Voor. Ze zeiden, het is een mooi boek. Maar waarom die meneer toch aan de zondeval vasthouden? Dat vinden wij zo achterhaald. En daar kan je toch vandaag eigenlijk niet meer mee aankomen. Nou, ik vind het theologisch van groot belang om daaraan vast te houden. Dat de mens in zonde gevallen is. Dat het kwaad niet in de schepping opgesloten zit. Als het wel zo zou zijn, zouden wij veel meer slachtoffer zijn. In plaats van dader. En dan zouden we zeggen, ik kan het ook niet helpen. Ze ben ik helemaal gemaakt. Ik zit helemaal zo in elkaar. Dat lijkt echt op een ander geloof. Een veel tragischer geloof dan het christelijke geloof. En ook dan het joodse geloof trouwens. Dat de mens verantwoordelijk houdt voor de eigen daden. Dus die toeschrijving van verantwoordelijkheid voor het kwaad aan de mens laat ook zien dat de mens anders gekund had en anders kan. Hè? Anders ga je kwaad ook niet toeschrijven. Die zondeval is dat de mens ooit de keuze tegen God gemaakt heeft. Meteen aan het begin van het mens zijn, terwijl die anders had gekund. Nou, even kort, maar dan ga ik stoppen. Het probleem met betrekking tot natuurlijke selectie, dat gaat natuurlijk via toevallige mutaties. Dat woord random speelt altijd een rol. Toeval. Verdraagt zich dat wel met de voorzienigheid van God? Ik denk van wel, God kan ook gebruik maken van toevalsprocessen. Wat voor ons toeval is, hoeft dat voor God niet te zijn, denk ik. Sterker nog, sommige biologen die voeren sterke argumenten aan voor het gegeven dat evolutie ook doelgerichtheid suggereert. Hè? Dus dat de evolutie ook toewerkt naar het ontstaan van bijvoorbeeld mensen. Hè? Iemand als Simon Conway Morris is een belangrijke evolutiebioloog die hier enorm veel materiaal over de tafel gelegd heeft. Hij is dan wel christen, maar hij schijnt die twee dingen toch wel. En weet dus ook niet-gelovige biologen aan het denken te zetten met deze theorie over de doelgerichtheid in de evolutie zelf, om zo te zeggen. Dus dan kan het juist eigenlijk heel goed samengaan met de voorzienigheid van God. God leidt de geschiedenis op zijn manier naar zijn doel. Niet de onze. Wij zouden dat vast anders bedacht hebben. Maar blijkbaar laat het boek van de natuur zien dat God deze ongelooflijke, complexe, ingewikkelde, maar wel wonderlijke en goddelijke manier doet. Zijn er ook andere problemen? Dat is wat veel mensen denken. Verandert niet alles als je eenmaal evolutie gaat aannemen. De domino-theorie wordt het wel genoemd. Als je één steentje omzet, dan gaat uiteindelijk de hele reeks. Die valt om. Ik denk dat dat niet waar is. Dat is een gedachte die ook opkwam toen de eerste treinen door het landschap reden. En toen zei men, oké, nu gaat de wereld vergaan. Dit zal nooit kunnen. Die gedachte kwam ook op toen men het heliocentrisch wereldbeeld aanvaarde, Gisbertus Voetjes zei, als je dat serieus neemt, dat de aarde om de zon draait en de zon niet in het middelpunt staat, zei, nou dat wordt me geloven. Want dan moet je een Bijbeltekst anders uitleggen dan we altijd gedaan hebben. De tekst uit Jozua 10 moet je anders uitleggen dan we altijd gedaan hebben. En zei Voetjes, als je één Bijbeltekst anders gaat uitleggen dan we gewend zijn, dan kan je net zo goed alle Bijbelteksten anders gaan uitleggen dan we gewend zijn. Dus zei hij, als je het heliocentrisch wereldbeeld aanvaardt, is het begin van het einde, de domino-theorie. Dat is niet juist voor mij. Wij kunnen heel goed met dat heliocentrisch wereldbeeld uit de voeten als zelfs wisselen. Nou, mijn gedachte is dat dat dus ook wel eens zou kunnen gelden voor de evolutietheorie. Ze laat helemaal onverlet dat wij zondaren zijn, hoe we dat precies ook geworden zijn, dat we aangewezen zijn op de genade van God, dat Christus degene is die die genade en verlossing gerealiseerd heeft. En dat Christus ook daarnaast nog kosmische betekenis heeft. Hij vervolmaakt ook die schepping, die wel goed is in de zin van goed voor het doel dat God voor ogen had, maar nog niet. Compleet, om zo te zeggen. Waar de dood van Megafaan inhuisde. En Christus is degene, dat hebben we met Pasen mogen vieren, die die dood heeft overwonnen. En daarom zijn mijn conclusies, als de laatste slide, dat de evolutietheorie ons kan helpen om bij het Bijbellezen te onderscheiden waarop het aankomt. Namelijk dus niet op dat wereldbeeld wat meekomt, maar juist op de boodschap die ons via dat wereldbeeld verteld wordt. He, dat God de schepper is van hemel en aarde, dat we hem mogen prijzen om zijn glorie en macht in de schepping. He, dat is de strekking van Genesis 1. Evolutietheorie is verenigbaar niet alleen met een vrijzinnige, dat is wel vaker betoogd, dat is niks nieuws, maar is ook verenigbaar met een orthodox christelijk geloof, zou mijn stelling zijn. En dat is voor studenten, vind ik dat belangrijk. Christelijke studenten hoeven zich dus niet anti op te stellen. Dat is voor die studenten ook lastig. En dan zit je in die collegezaal en die professor gaat natuurlijk zonder meer van evolutie uit. En je meeste studenten ook weer van, ja, moet ik mijn vinger opsteken. Professor, dat klopt niet. Evolutie, dat kan niet waar zijn. Ja, dat doet een student ook niet zo gauw. Ik raad ze aan, daar hoef je ook niet schuldig over te voelen als je dat niet doet. Hè? Probeer liever op een positieve manier over het evangelie te spreken, namelijk als datgene wat het evolutieproces ook een bepaalde zin, de zin ervan laat zien. Los van het evangelie is het evolutieproces een uitzichtloos gebeuren. Maar van God uit gezien krijgt het zin en doel, en die positieve boodschap lijkt me voor christenen veel belangrijker om te uitdragen dan de boodschap van dat we weer tegen zijn. En ik heb je ook even opgeschreven, geldt ook voor hun grootouders. Hè? Misschien zijn er ook wel onder u die zeggen, ik heb kleinkinderen die studeren en die met evolutie thuiskomen. Probeert u daar met hen nou constructief over te spreken. Het is voor hen belangrijk dat u als ouders, grootouders, en dan daarin nog niet afwijst, maar dat u laat merken dat u begrip heeft voor het feit dat ze op deze ideeën komen. En dat u ook niet per se zegt dat dat niet verenigbaar is met het geloof, maar dat kan u dan juist misschien ook naar een goed gesprek met ze over hebben. Dat zou heel mooi zijn. Dank u. Schrok u niet, er zijn geen domme vragen zoals u weet. Dus, mag ook, ook gerust kritische vragen zijn. Dat mag wel.
Ja. Nou, een verhelderende vraag allereerst. U heeft het over de historische zondeval. Ik denk ook inderdaad dat het heel wezenlijk is om dat vast te houden. Maar kan u ook een punt in de tijd dan aangeven wanneer die historische zondeval is en ook het werelddeel misschien?
Ja, dat zijn lastige vragen natuurlijk. Omdat je dan op het terrein komt van het wetenschappelijk onderzoek zoals dat nu aankijkt tegen waar dan die mens voor het eerst worstel is gekomen. En denk inderdaad in het oostelijke deel van Afrika. Dat is niet zo heel ver weg bij waar de Bijbelteksten geschreven zijn. Men denkt wel veel eerder dan je vanuit de Bijbelteksten zou verwachten, zeg maar. Dus die Bijbelteksten zou je dan kunnen zien. Zo'n reflectie op wat in het verleden, in het ver verleden gebeurd is. In het culturele gewaad van de tijd waarin die teksten geschreven zijn. Dus uit die teksten kan je wel min of meer afleiden wanneer die ongeveer ontstaan zijn. Je ziet daar de sporen van die cultuur van die tijd in. En dat lijkt dat daarin gesproken wordt over iets wat veel eerder gebeurd is. Ja, je kunt daar getallen aan ophangen hoor. Ik geloof dat je mijn boek ook even doet met 45.000 jaar of zo. Maar dat is allemaal heel kwetsbaar. Die gaan zomaar een eigen leven leiden. Terwijl wetenschappelijk onderzoek ook niet stilstaat en soms ook weer verder komt, soms ook weer heen en weer gaat als het gaat om die precieze jaren. Theoloog als Babik en Kuiper en zo, die noemden wel concrete jaren, maar daarvan zeggen we hier ook die gelden niet meer. Voor een theoloog is dat erg gevaarlijk om je op jaartallen dan vast te pinnen.
Maar eigenlijk als op het moment dat er cultuur in het spel komt.
Ja, zeker. Dat er cultuur is, dan is er, dan zijn er ook vaak al, bijvoorbeeld bij begraven en zo, dan als er begraven wordt. Dan zit er daar ook weer iets van cultuur in. En vaak is hier meteen ook sporen van religie dan. En dan weet je dat je ook met mensen te maken hebt. Ja, dat is natuurlijk heel complex, hè. Dus er zijn ook echt wezens gevonden die het midden houden tussen apen en mensen. Ook gewoon anatomisch. Dat realiseren we ons niet altijd. Maar een paar jaar geleden nog in Zuid-Afrika. 15 lijken, zal ik maar zeggen. Fossiele bestanden daarvan natuurlijk. Waarvan de wetenschappers niet wisten, zijn dat nou apen of zijn dat nou mensen, hominiden, ja, die zitten er rechts tussenin, die zijn er wel, hoe je er ook tegenaan kijkt, die zijn er wel geweest, hè? We moeten niet doen alsof die hier niet geweest zijn, die hebben ook wel redelijk geleefd. Dus vandaar dat we natuurlijk bij dit soort theorieën terechtkomen, dat daar op een bepaald moment die echte mens, om zo te zeggen, tevoorschijn geroepen is. Eerst even weer, dan mag weer, ja?
Je ziet niet echt een mens, dat zie je eigenlijk ook wel iets van een goede schepping op zich en dan wat de vraag die ik enigszins zeg. En ik denk dat God spreekt over van, hij zag de kinderen der mensen aan,
ja.
Dat ze zeg maar kinderen van God aanzagen en dat de mening opgaf.
Ja.
Dat laat eigenlijk dat er sowieso twee soorten mensen waren.
Ja. Ja, heb je een mooie gedachte. Dat even laat zien dat er variëteit was mensachtige wezens. Dat zou ik een leuke, een aardige suggestie dat dat op die manier doorschijnt in de teksten. Dat is een van de meest beruchte passages over zonder exegeten. Hoe je precies die passage geen succes moet uitleggen. Er zijn zeer veel theorievormen over. Maar dat die zonen van God, zoals het heet, dan de kinderen der mensen tegenkomen en daar dan ook mee kunnen huwen, hè? Dat is dus op zich een bijzonder gegeven, wat op die variëteit in de schepping wel, dat kan je wel zo uitleggen, denk ik, ja. Ja. Dus er zijn nu ook theorieën over de Neandertalers, hè? En dan lijkt het erop dat de mens voor een tijdje gekruist heeft met de Neandertalers, dat er een tijd is geweest waarop die gemeenschappelijk nageslacht konden krijgen en dan later ook weer niet, dus dat ligt ook heel complex, zeg maar, dus daar kan je aan denken als het hier over gaat. Ja?
En mijn vraag is eigenlijk van, wanneer wordt de mens in de evolutie, of wanneer wordt het dier letterlijk mens? En wij zien natuurlijk als een leeuw of een roofdier een kooi vangt, dat is instinct. Daar zit hij geen kwaad in.
Ja.
Als wij dingen doen, daar zien we vaak geen kwaad in.
Nee.
Is de overgang van dier naar mens het besef tussen het verschil tussen nou dood iets wat nodig is, zoals een leeuw doet om te overleven,
ja.
Maar die zal niet iets doen om een dier echt pijn te doen.
Nee.
Het is altijd het doel.
Ja.
En wij doen als mens af en toe, tenminste ik wel, bewust dingen fout.
Ja. Ja.
Is dat iets goddelijks? Of zou je, is dat het moment waarop God zegt, nou ik geef je letterlijk de kennis tussen goed en kwaad? Of kan een evolutionist eventueel zeggen, ja maar dat is ook de normale ontwikkeling in die hersenen?
Ja, het zijn allemaal heel goede vragen. Dus wat men daar vandaag, wat je daar vandaag over kunt lezen is dit, dat moreel besef ook zich begint te ontwikkelen onder de hogere diersoorten.
Precies.
Dus dat heeft ook een achtergrond. En dat had er ook mee te maken natuurlijk dat als je als groep zorg draagt voor elkaar, dat je dan ook grotere overlevingskansen hebt. Nu zijn er mensen, biologen, ethologen, diergedragskundigen, die zeggen, kijk, moraal is eigenlijk niks bijzonders, want de dieren hebben het ook al. Iemand die dat doet is Frans de Waal, dat is een Nederlands-Amerikaanse etholoog. Veel boeken geschreven heeft en eigenlijk ook gezegd heeft in zijn boeken, de 10 geboden zijn eigenlijk helemaal niet nodig, want het zit in onze genen om goed te doen. Wij zijn van nature goed, kijk maar naar die apen die ook al voor elkaar zorgen. Nou, dat onderzoek van, er zijn prachtige filmpjes trouwens te vinden op YouTube, waarin je ook ziet hoe apen voor elkaar opkomen en zo. Dat onderzoek is niet allemaal repliceerbaar gebleken, dus dat is wel is een nadeel, moet ik zeggen. Dat om het te herhalen, bleek er niet steeds te slagen. Maar er zit bij de Waal ook wel een duidelijke agenda achter. Dus mensen die daar iets, er zijn veel mensen die daar toch wat genuanceerder in staan. En ik denk zelf terecht. Ze zeggen, ja, er zitten wel bouwstenen van moreel besef bij die hogere diersoorten, maar dat is nog wat anders En dat erkent de Waalwijk wel, de morale, de volle zin van het woord. Dus wat je in Genesis ziet, is dat er ook een regel gesteld wordt. Hè? Er wordt gezegd, dit mag wel en dat mag niet. En morele regels kennen alleen mensen. Daar kunnen alleen mensen zich aan houden of tegen ingaan, zeg maar. Want daar heb je dus weer een veel groter bewustzijn voor nodig. En daarom denk ik ook dat er vanaf dat moment kan er pas sprake zijn van zonde. Dat is ook, dat staat ook in uw vraag. Als een dier inderdaad een prooi verslindt, dan gaat het zo instinctief dat dat ook niet aangerekend wordt. Hè? Dus zelfs een chimpansee slepen wij niet voor de rechter. De apen kunnen trouwens zeer agressief zijn, die kunnen ook elkaar doden. Dus er wordt heel veel genocide voor onder apen, zou ik bijna zeggen.
Heel breed.
Ja, ze zijn heel breed, zoals ze met elkaar om kunnen gaan, zeker. Dus, en toch rekenen wij dat niet aan, omdat we geen moreel besef in die zin, geen morele trekkingsvatbaarheid toeschrijven. En dat doen we bij mensen wel. En ook op dat punt houden wij de mensen dus voor uniek. En dat is ook een afwezenstelling wat in Genesis 3 aan de orde is, denk ik.
Nou, mijn vraag is nog dieper in deze. Dat aanvaard ik. Maar daar halen wij, ik ook, terecht God bij. Maar als je nou niet gelooft, kun je dan niet zeggen van ja, maar dat morele besef wat in principe aan mijn hersenen een beetje in die raap of in dat soort...
Ja.
In die mensachtige zit,
ja.
Dat is gewoon verder geëvalueerd.
Zeker, dat wordt ook gezegd. Dat spreek ik in hoofdstuk 9 van mijn boek, het voorlaatste hoofdstuk. Dat is het hoofdstuk waar ik zelden iemand over hoor, maar wat mijzelf de meeste hoofdbrekers gekost heeft. En ook de meeste aanvechting, zal ik maar zeggen. Want daar zijn echt deze theorieën die zeggen, ja, moraal is puur een product van de evolutie. En dat heeft ook wel hele vergaande gevolgen dan. Want als dat zo is... dan praten we onszelf alleen maar aan dat er iets als goed en kwaad is. En dan mag alles. En dan krijg je inderdaad een evolutionisme wat helemaal losgeslagen raakt van elk levensbeschouwelijk fundament, om zo te zeggen. Dus daar ga ik dan wel op in. En dan begrijp je ook hoe zeg maar, mensen toch de lijn kunnen leggen tussen evolutionisme en uiteindelijk ook nazisme en zo. Dus daar lopen wel lijnen, maar die zijn zeker niet noodzakelijk vanuit de evolutietheorie te zien. Daarom probeer ik de evolutietheorie terug te brengen tot wat het is. Zakelijke theorie over de oorsprong van de soorten. Dus ik vind ook die mensen die dan zeggen, ja, moraal is puur een product van evolutie, die leggen dat erin, hè. Die halen dat er niet uit, maar die leggen dat in de data, want dat laat nog niet zien dat er geen goed en kwaad zou zijn. Dus, een beroemde uitspraak van Michael Ruse, die zegt, moraal is een illusie die ons aangesmeerd wordt door onze genen. Dat is een levensbeschouwelijke uitspraak, dat haalt hij echt niet uit het biologisch materiaal. Dus dat moeten we ook onderkennen. Hè? Dus ik vind het belangrijk dat studenten dat leren. Dat is het verschil tussen wetenschap en levensbeschouwing. Leren zien. Ja.
Ja, ik zit trouwens met het probleem dat je een paradijs op de toestand.
Ja.
Want Adam en Eva zouden in een paradijs leven. Hè? Maar volgens u is dat niet zo. Want er waren dus al eerder mensen... En er was dood en verderf was er. Maar wat is de strekking ervan in het paradijsverhaal?
Ja.
Wat is een paradijse toestand?
Ja.
Want Christus aan het kruis heeft dat de moordenaars ook gezegd, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Ja.
En wat is nou een paradijselijke toestand?
Ja.
Heeft die bestaan in de tijd van het een Adam en een Eva?
Ja, ja, prima vraag ook weer. Dus, kijk, ik heb niet gezegd dat dat niet zo is. Er zijn ook dingen waar ik ook niet zo uit ben, zal ik maar zeggen. Dus, en met name de uitleg van Genesis 2 en 3. Daarvan houd ik eerlijk gezegd tegenover heel veel bijbelgeleerden tot staande dat daar een historische kern in zit. Dat hij ons iets vertelt over wat daadwerkelijk gebeurd is. Maar ik zie ook dat er symbolische elementen in zitten. He, dat is ook eigenlijk overduidelijk. Nou, dat paradijs, daarvan stel ik mij voor een situatie van relatieve harmonie. Binnen die wilde wereld was er ook al een plek waar de mens God leerde kennen in een sfeer van harmonie. Waar het leven goed was om zo te zeggen, juist in de nabijheid van God. En waar de mens kon proeven hoe het leven uiteindelijk bedoeld was. Nou, dat is voor mij de kern van het paradijs. Dus dat dat dan ingevuld wordt met een lusthof en zo. Nou, dat is voor mij inkleding uit het wereldbeeld ook weer. Maar dat de situatie door de mensen ervaren werd als een situatie waar het leven, van het goede leven, zeg maar, in de nabijheid van God. Ik vond dat dat echt zo geweest is. En dat zie ik ook als de kern ervan. En de mens zelf is daaruit weggestapt, om zo te zeggen.
Maar in die zin was het dus wel al in de wereld om het paradijs heen. Ik weet niet of je dat dan zo fysiek moet duiden.
Ja.
Was er wel het kwaad.
Nou, in elk geval in de vorm van lijden en dood bij dieren. Ja. Je kunt zeggen dat is geen kwaad, dat het hoort erbij. Er zijn veel biologen die dat zo zeggen. Die dat zo zeggen. Zeggen eigenlijk moet je dat niet kwaad noemen, want ja, zonder kan het niet. En het kwaad is meer wat wij mensen doen. Hè? Dus dat is echt kwaad, want dat is niet nodig wat wij mensen doen. Maar goed, daar kan je dan over verschillen. Dus in elk geval, er moet wel sprake geweest zijn van lijden en dood bij dieren. Ja.
Dat geeft nog het paradijs. Die zegt straks even dat er wellicht rondom het paradijs ook al menselijk leven is. He, dat zou eens kunnen van een plekje op aarde waar er goed contact met God weer mogelijk was. En daar had ze voordelen. Daaromheen was het al van alles. Er waren dieren met lijden. Wellicht ook mensen met lijden. Dat weet ik dan niet.
Nee.
Maar ergens is toch wel een kern van het geloof dat... Ja, dat wij braken met de goede van het paradijs.
Ja.
Dat is onze verantwoordelijkheid.
Zeker, ja.
En dan stuurt God op ons weg.
Ja. Ja, dat geloof ik ook. Dat laat de wetenschap natuurlijk niet zien. Dus dat is niet dat het uit de wetenschap voortkomt. Maar dat is wel wat ik vanuit het geloof ook, zoals ik ook de Bijbel lees en hoor. Die mij dat vertelt, dat ik van God weggelopen ben. En dat wij mensen daarvan weten waarmee begonnen zijn. Dat is wat er gebeurd is, ja. En dat kan ik dus ook vertellen, en daar preek ik ook zondags over. Terwijl ik tegelijkertijd, ik heb niet over evolutie, maar dat kan ik ook vertellen als ik tegelijkertijd evolutie serieus neem. Nou, ik kan er heel veel dingen tegelijk. Dan begin ik even, als u nog even dingen zo mogelijk, dan wijs ik even volgen aan u. U had al heel lang, dus u mag dan. Dan u en dan u.
Ja.
Is dat goed? Mag u beginnen.
Dan komt er nog even op dat God dan. Want ja, die mensen, op een gegeven moment heb je dus die homo divinus, zoals je dat noemt. Maar ja, dat is een geleidelijke overgang. Hè? Dan denk ik, dus eerst heb je toch dat lijden en dat daar misschien naar het leven staan. Van hoe zit God daarin inderdaad, van als je, God is een goed, hè?
Ja.
Ik zit dan toch met dat godsbeeld, hè? Van wanneer zegt God dan dat de schepping goed is, hè? En God zag dat het goed was.
Ja.
Dat is de vraag even kort samenvatten.
Ja.
Ik denk dat er niet iedereen voor kan.
Nee, ja. Dus wat betekent het dan dat de schepping door God goed genoemd wordt, hè? En wanneer zegt God dat? Op verschillende plekken, in Genesis 1, uiteindelijk zelfs zeer goed, het oog van mijn oog zeer goed. Dat woord tof is natuurlijk wel het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt. Het is niet helemaal ons woord perfect. Hè? Tof is iets wat deugt, zeg maar. Dat de deugd. Zo lees ik dat dus ook. God zegt, zo deugt het. Hè? Deze schepping zoals ik het nu gemaakt heb, die deugt in de zin van, daar komt iets goeds uit voort. Hè? Daar kan ik ermee doen. Het ligt niet aan die schepping dat er dingen echt mis moeten gaan. En dat vind ik ook heel troostrijk. Want er zijn natuurlijk ook momenten waarop ik denk, ja, is die schepping wel zo goed? En deugt die eigenlijk wel? Hoe zit dat met al die kankercellen die zich verspreiden op allerlei manieren? En had God dat niet beter kunnen doen? Die vraag hebben we allemaal wel eens. En dan zegt Jezus weer, nee, die schepping deugt. Ik heb het goed gemaakt, zegt God. En daar klamp ik mij dan aan vast. Dan denk je, nou, dat zal dan ook wel blijken. Zo lees ik dat, ja. Als een geloofsuiting eigenlijk, die mij opbeurt. Als ik dat niet zo voel. Ja.
Even terug als het mag naar het begin van deze avond, psalm 8, psalm 104, de geloofsbeleidenis die u aanhaalde. En dus hoe kennen wij God, heel klassiek gezegd dus, uit nature en schrift.
Ja.
Kun je dan zeggen dat wij, dus in het licht van de evolutietheorie, hartelijk dank dat u dat zo helder en krachtig hebt neergezet, fantastisch, maar dat wij van dierlijke oorsprong zijnde, door goddelijke openbaring als mens, kroon van de schepping, door de eeuwige in ons eindige hart het vermoeden hebben gelegd gekregen van de oneindigheid, en dat wij in Gods rijk in wording op weg zijn naar Gods bestemming met mens en wereld. En dat
de opdracht, daar heeft hij over gesproken, de verantwoordelijkheid enzovoort. En dan denk ik ook aan, die Israëlische opperrabbi enzovoort. Ja, de mens, dat is zijn wezenlijke verantwoordelijkheid.
Ja.
Hij wordt als schepsel uitgedacht antwoord te zijn.
Ja.
Adam, Kain, waar is uw broeder?
Ja. Ja,
nee, dat... Maar die goddelijke stemming, en dat, bij een heleboel van die evolutiebiologen, die heel goed weten waar we dan eventueel en hoe dat gebeurd is, maar absoluut geen flauwe notie hebben van waarheen wij op weg zijn.
Ja. Ja, zeker. Dus ik denk dat we met die evolutiebiologen ongeveer om moeten gaan zoals Augustinus met Plato omging. Hij zei, ik lees bij Plato allerlei prachtige dingen, zegt hij, waar ik veel van kan leren, maar over Christus hoor ik hem niet, zegt hij dan. Nou, dat krijgen we van evolutiebiologen misschien op zo'n manier ook, zeggen. Dus we kunnen veel van ze leren, maar ja, ze missen natuurlijk ook het een uitnodigen wanneer ze niet leren nadenken over de bestemming van die mensen, over de roeping van die mensen. En daar moeten ze stoppen, daar moeten ze als wetenschapper ook stoppen. En op dat moment mag het geloof toch weten van meer dan dat. En dat laat ook de beperktheid van de wetenschap zien. Dus zoals u erover spreekt, dat, ik zou bijna zeggen, zo preek ik er ook over. Dat vind ik erg mooi en aanspreken. Ik denk niet dat je de mens, misschien is dat nog weer een nieuwe schok voor sommigen, maar dat je de mens niet de kroon op de schepping moet noemen. Dat doen we traditioneel wel, maar dat is in geen zin eigenlijk de Sabbat. Hè. De Sabbat is de kroon op de schepping. Ook de tekst van Psalm 8 gebruikt dat woord wel in de rijming, maar niet in de tekst, zeg maar. Maar het is wel zo dat de Heer God een hele bijzondere zorg aan de dag legt dat die mens er komt. Hè. Dus dat verhaal dat God de mens uit aarde neemt en kneedt en de geest in die mens blaast. He, dat laat zien hoeveel bijzondere zorg God aan de dag gelegd heeft dat wij er zouden komen. En dat heeft ook te maken met die roeping en die bestemming van ons. God heeft de eeuw in zijn hart gelegd. Dan moest ik aan denken toen u dat zei in prediker staat. Dat, he. Besef van transcendentie, besef van wat ons overstijgt, besef van God zelf eigenlijk. Van een roeping die het aardse te boven gaat. Ja, dank.
Waar de ratio aan zijn eind komt. Ook begint het mysterie.
Ja, precies. De ratio aan zijn eind komt, begint het mysterie. Ja, dank daarvoor. Ja. Dan meneer Teling van Berkhout, u heeft het woord.
Om te beginnen dat ik wil zeggen dat ik heel veel belangstelling en dank opnieuw weer naar een hele heldere samenvatting van wat ik boek geluisterd heb. Een vraag die nog bij mij opkwam was deze. Ook gesproken over het evolutionaire lijden. En dat was natuurlijk een heel, toch wel wezenlijk onderdeel ook van de evolutietheorie, dat je gelet op de deep time en alles wat er voor dus, dat aan beneden, laat ik zeggen, ervaren wat er al aan vooraf is gegaan. Daarnaast de kosmische betekenis, onder andere de kosmische betekenis van Christus, dat hij de schepping zal vervolmaken, dat straks mooier is dan het aan het begin was. Dat alleen al is natuurlijk heel veel en heel omvattend.
Ja.
En dat je, als je heel kritisch bent, misschien je kunt afvragen, is daarvoor alleen al Christus dat dit al is gekomen en terwijl we dan nog niet eens over de zonde
hadden. Ja. Ja, daar zijn inderdaad mensen die langs deze lijnen denken. Hè. Dus de belangrijke theologen hebben ook gezegd dat in Christus zoveel liefde van God uit naar ons toe komt, dat hij ook verschenen zou zijn als er geen zonde was geweest. Hè, dat suggereert hier ook enigszins. Dat zegt, dus als Christus die schepping vervolmaakt, zou hij dan niet sowieso gekomen zijn? Is dat wat u bedoelt?
Ja, dat was in ieder geval wat een van de dingen die ook bij mij opkwam. Was vragen om wat
te Dus Scotus is daar bekend geworden uit de middeleeuwen. Maar ook Karel Barth heeft dit eigenlijk gezegd. En dat zijn Christus natuurlijk zo belangrijk. Dat is veel belangrijker dan de zonde. Dat hij eigenlijk zei, dus sowieso zou God zich in Christus hebben uitgedrukt en mens geworden zijn, ook los van de zonde. Zelf heb ik altijd van de vuurtheoloog Berkhouder geleerd dat dat wel erg speculatief is. Dus dat wij uit moeten kijken dat we niet meer dingen daarover zeggen dan we eigenlijk kunnen zeggen vanuit het getuigenis van de schriften. Die eenvoudig vertellen over de zonde en over de breuk met God en over het feit dat Christus gekomen is om die ongedaan te maken. Ik denk wel dat de Bijbel meer vertelt dan dat. De Bijbel inderdaad ook vertelt over Christus die een nieuwe werkelijkheid aan het licht laat komen. ook die we niet in het verleden gekend hebben. Dus dat, zeg maar, dat vatkaartmodel, dat idee, dit was het en toen kwam de zondeval en aan het eind is het weer zo. Hè, dat is eigenlijk de simpel, denk ik. Als je het bij ons getuigd hebt, is het veel ingewikkelder. We kunnen niet speculeren over wat er gebeurd zou zijn als er geen zonde was geweest. Omdat we alleen maar met deze feitelijke situatie te maken hebben waarin dat wel zou zoiets zijn.
Nee, overigens daar ga ik ook mee hoor. Uiteraard.
Ja.
Dus meer dan nu op dat evolutionaire lijden natuurlijk veel zwaarder.
Ja.
Dat gaat veel meer gewicht.
Dat klopt, dat gaat veel meer gewicht, dat klopt. Ja.
Dat is eigenlijk
mijn idee. Ja, dat klopt, ja. Ja. Nee, dat snap ik wel. Dus als dat overwonnen wordt, dan is dat toch wel een verbetering van wat we hadden. Ik denk ook dus in klassieke termen veel meer supralapsalis. Ons werk ergens naartoe, naar een hoger doel dan wat we hadden. Overigens niet zo, dat is geen deuk natuurlijk met de traditie van de kerk, want daarin heeft dit gedachtegoed altijd wel geleefd. Ook bij Augustinus zie je dat hij zegt, het einde zal beter zijn dan het begin. Ik denk ook dat bijvoorbeeld die tekst van 1 Korinthe, waar ik naar verwees, ook in die richting wijst dat Paulus dat eigenlijk ook al had, hoor, dat idee. God is ook met het natuurlijke mens begonnen. Die natuurlijke mens is vergankelijk, is kwetsbaar, dus dat lichaam is aan de dood onderhevig. En dan zegt hij, dan gaat hij dus terug naar Genesis 2, dat is relevant, dan gaat hij niet naar Genesis 3. Dan zegt hij niet dat dat is een gevolg van de zon, dat die mens zo'n vergankelijk lichaam heeft. Nee, zo is de mens geschapen, zegt hij. Dat is een letterlijk citaat uit Genesis 2, dat de mens uit stof genomen is. En daar komt die vergankelijkheid vandaan. Maar, zegt Paulus dan, uiteindelijk heeft God voor die mens een andere bestaanswijze in petto. En die noemt hij dan pneumaticos, dus geestelijk, zeg maar. En die wordt gekenmerkt door onvergankelijkheid, door kracht, door luister. En daarvan is het opstandingslichaam van Christus het bewijs, zeg maar. Ja, dat zijn voor mij hele belangrijke teksten geworden, juist in deze tijd na Pasen. Had er nou nog iemand het woord? Ja, dat was het. Ja.
Ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb het in het boek ontstaan van tekst.
Ontstaan van tekst? Tekst in het algemeen, tekst in taal. Of een Genesis. Ja. Nou, nee, dat is misschien een beetje laf van mij om zo te zeggen, maar ik probeer een beetje weg te blijven van het terrein van de echte vakexegeten, omdat die daar gewoon veel beter in zijn dan ik, zal ik maar zeggen. Dus wat ik doe is juist vanuit mijn eigen blikrichting naar die teksten kijken. Want stel dat evolutie klopt, hè, wat voor uitleg manieren van Genesis passen daar dan bij? En dan onderscheid ik 5 manieren waarop die teksten uitgelegd worden. En dan zeg ik nou een paar manieren om die teksten uit te leggen, passen daar niet met evolutie, die zijn daarmee in strijd. Maar andere 3 manieren, die passen daar eigenlijk wel bij. En dan laat ik het verder los, dan is voor mij niet aan ieder mening om te zeggen welke van die 3 manieren de juiste is. En wanneer die teksten dan precies ontstaan zijn, in wie ze geschreven hebben en zo. Want daarmee zou ik heel veel wetenschap weer verliezen. Iedereen die het dan niet met me eens is, zou zeggen, ja, dat kan ik niet volgen. Dus ik probeer me daar wat op de vlakte te houden.
Maar dan denk ik, die werkt natuurlijk ook altijd bezig. Waarom God ooit zou begonnen zijn aan te zetten?
Ja, dat zijn natuurlijk klassieke vragen. Waarom is er iets en niet niets? En wat deed God voordat hij aan de schepping begon? Hè? Dus, ik zal niet herhalen wat Augustinus erover zei. Maar die zei dat wij zo nieuwsgierig waren als we dat wilden weten. Ook daarvan geldt weer dat wij moeten leren dat wij beperkte mensen zijn. Dus de Hebreeuwse Bijbel begint met de letter beet. Hè? U weet wat rabbijnen daarvan zeggen. Die zeggen dat is niet voor niks. Die letter beet, voor wie het Hebreeuws kent, die weet dat dus van rechts naar links geschreven wordt. En de letter beet is dus met 3 kanten gesloten. Het is naar boven dicht, hij is naar rechts dicht en hij is dus ook naar beneden dicht. Dat is maar aan 1 kant open, dat is naar de kant van de tekst. En de rabbijnen zeiden vroeger, dat is niet voor niks. Want dat betekent dat wij niet moeten vragen wat boven, achter of onder de tekst is. Maar ons tevreden moeten stellen met wat de teksten zelf zeggen. En de teksten zelf zeggen, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En de vraag, wat gebeurde er dan voor die tijd? En had God het ook anders kunnen doen? En waarom deed hij het eigenlijk? Ja, dat moet uit die tekst zelf blijken, zeg maar. En dan denk ik dat de schepping ook al een blijk is van Gods goedheid. En wie breed heeft, laat het breed hangen. Dus die enorme veelkleurigheid van de zin, die enorme soortenrijkdom. Die is natuurlijk echt gigantisch. Hè? Als je alleen maar kijkt hoeveel soorten bacteriën, hoeveel soorten koolmees er zijn bij zo'n week. Hè? Dus van elke soort zijn er enorm veel ondersoorten. Dan laat het iets zien van die enorme breedheid en wijdheid en wijsheid van de schepper zelf, denk ik. Hè? Die breedheid laat het breed hangen.
Maar ik heb de evolutievraag, dus nou, ik ben best 150 jaar oud, denk ik.
Ja.
Dat is natuurlijk wel. Maar jij een vraag die ook opkomt, er zijn nog meer levensvormen.
Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook. Die vraag mag zeker ook gesteld worden. En
als we 150 jaar een antwoord hebben, dan moet je wel aan.
Nou ja, ik zeg altijd, de kerk heeft daar altijd al in geloofd. In meer tussenhemelende aarde en andere vormen van intelligent leven die extraterrestriaal zijn. Dus, dus buiten de aarde leven, namelijk in engelen. Dus engelen zijn eigenlijk ook een soort wezens waarvan de kerk zegt die bestaan. En die zijn niet mensen, maar ze zijn wel intelligente wezens. Dus ik zeg altijd, als er buitenaards leven gevonden wordt, dan is dat voor de kerk geen verrassing. Omdat dat geloof dus al lang dat er buitenaards leven is. Ja?
Ik vraag me af, hoe zit het echt met de inspiratie van God in de schrift?
Ja.
Men heeft mij altijd geleerd van de Bijbel is geïnspireerd door God.
Ja.
En dat zou dus eigenlijk de clausule inhouden van alles wat in de Bijbel staat, is waar.
Ja.
En nou hebben we al geconstateerd van staan van fouten in de Bijbel, post het zaadje.
Ja.
Hoe moet ik dat zien?
Ja, dus ik zou zelf ook fouten dan niet gebruiken. Dat is niet omdat ik daar niet op aangesproken wil worden, maar omdat ik denk dat juist het spreken over fouten is eigenlijk al een moderne westerse manier van er naar kijken. He, dus wij zouden misschien zeggen met een biologische blik dat is fout of zo. Maar dat woord gebruik ik niet omdat ik denk, ja, binnen die context is het niet fout. Maar is het het enige wat je kunt zeggen als je dat punt wilt maken? He, dus het heeft juist een hele goede zin dat daar over dat mosterdzaad als het kleinste van alle zaden gesproken wordt. Dus alleen als je met een exact wetenschappelijke blik kijkt, dan zeg je misschien het is fout. Maar dat, ja, dat vind ik dus een misverstandwekkend woord in dit verband.
Maar je hoeft het niet met een wetenschappelijke blik te bekijken, om te zien dat het fout is.
Ja.
Dat mocht het. Denk ik.
Ja, op een bepaalde manier heb je gelijk. Op een bepaalde manier heb je gelijk. Ja, dat is ook zo. Maar het zet nou het verkeerde been. Want ik doe daarmee geen recht aan die teksten, vind ik. Ik suggereer dan toch dat die teksten het beter hadden moeten doen. En dat is niet aan de orde. Dus die Bijbelschrijver had het niet beter hoeven te doen. Die doet naar wat hij moet doen. En namelijk de boodschap van Christus in dit geval vertellen op een manier die in die context maximaal begrijpelijk is. En wij moeten zoeken naar die boodschap en wij moeten ook beseffen dat de vorm waarin dat gebeurt samenhangt met de tijd waarin het geschreven is. En dat is niks vreemds, dat is eigenlijk ook niks fout aan om zo te zeggen. Het is alleen voor ons wennen, want we zijn gewend met een exacte bril die Bijbel te lezen, die misschien wel veel moderner is dan we zelf denken. Dus wij denken als het niet letterlijk is, dan is het fout. Maar dat is niet zo. Dus ook wanneer het niet letterlijk uitgelegd wordt, kunnen de teksten een hele diepe zin hebben. En in de bevindelijke traditie heeft men dat ook altijd geweten. Dan las men de teksten altijd al zo van Adam, maar dat ben ik zelf. Ja. Ik ben die zondaar voor God. Dus het verhaal gaat uiteindelijk ook over mij. Maar
dan gaan we toch uit, zeg maar, dat de Bijbel voor een deel mensenrijk is, in principe.
Ja, maar dat heeft de traditie ook altijd gezegd. De Bijbel is geïnspireerd door God, maar tegelijkertijd ook voluit door mensen geschreven. En u verwijst naar de inspiratietheorie. Daar worden dus wel eens twee vormen van onderscheiden, wat we een mechanische noemen. Dan zouden de schrijvers een soort typemachines geweest zijn, die door de Heilige Geest bediend werden. Nou, daarvan heeft de traditie eigenlijk al lang gezegd, nou zo moeten we dat toch niet zien. Dus bij Babing vind je dat hij dat afwijst, bij Calvijn eigenlijk ook. Mensen worden voluit in dienst genomen met alles wat ze hebben en zijn. En daarom is dus de evangelie van Marcus heeft een hele andere taal eigen dan de openbaring van Johannes. Want die bijbelschrijvers waren gewoon verschillende mensen. En die worden dus niet bediend door God zoals een typemachine bediend. Maar die komen met hun eigenheid daar helemaal in mee, zeg maar, in die geschriften. En dat geldt voor het Oude Testament net zo. Dus inspiratie betekent niet dat er geen menselijke factor zou zijn. Dus dat betekent dat God gebruik maakt van mensen met alles wat ze hebben en zijn. En ze zo in zijn dienst neemt om zijn boodschap te vertellen. Ja.
Ik heb Breukelman werd het wel eens gevraagd, hoe kan God een hand hebben?
Oh ja.
Wat zei Breukelman? God geen hand hebben. Wij hebben alleen maar klauwen.
Ja.
Maar hij gaat dan zegenen met zijn hand.
Ja, prachtig. Ja, dan ga je dus echt over de strekking hebben. Wat is dat nou bedoeld? Ja, ja, ja.
Het dilemma tussen politie en de Bijbel is natuurlijk al het oude. Bent u nou de eerste die zich dat probeert te harmoniseren? Of zijn er anderen geweest die dat ook voor u hebben gedaan?
Ja, dus er zijn wel anderen geweest. Van meet af aan was het al zo dat ze bijvoorbeeld in de Anglicaanse kerk, waar daar weer ook lid van was, mensen zeiden, nou dit moet verenigbaar zijn met het geloof. Een hele bekende Presbyteriaan gereformeerde botanicus, Isaac Gray, was een vriend van Darwin, die meteen al zei, ik snap jouw theorie en ik denk dat ik die christelijk aan kan leggen. Nou, daar hebben ze ook gecorrespondeerd. De briefwisseling is prachtig om de briefwisseling tussen die twee te lezen. Ook in Nederland zijn natuurlijk al pogingen ondernomen. Beroemd is die van Jan Lever, een bioloog aan de Vrije Universiteit in de tijd, die er ook al beschreven heeft. Maar zeg maar, in die geformeerde wereld van die dagen zoveel tegenkanting kreeg, dat hij zich toch in de hoek geduwd voelde. En, ik zie het als mijn, roeping is een groot woord, maar toch wel verlangen in elk geval om te laten zien dat je dus ook heel goed orthodox kunt blijven en tegelijkertijd evolutie kunt onderschrijven. En dat is wat zeldzamer, om zo te zeggen. En ook op mijn boek komt natuurlijk wel veel kritiek, maar ik heb me voorgenomen om daar wel goed naar te luisteren, maar me ook niet, zeg maar, daardoor bij de kerk weg te laten jagen of zo. Zoals het gemakkelijk kan gebeuren rond deze
dingen. De discussies die daaruit voorkomen, hebben die nuanceringen aangebracht in uw posities en in uw denkwijze?
Nou, ze hebben me wel geleerd dat ik zorgvuldig moet zijn. Dat probeer ik in mijn boek ook te doen. Dus er was op een enkel punt, was ik iets te kort door de bocht. En heb ik in de latere druk, in de vijfde druk, geloof ik ook een bepaalde woordkeus bijgesteld. Als iemand wees me dat hij zei, ja, dit is toch wat variërend wat je hier over creationisten schrijft. Toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk gelijk. Dus dan denk ik, nou, dan moet ik dat toch iets anders formuleren om hen ook wel recht te doen. Dat vind ik fijn als ze dat bij mij ook proberen. Dat gebeurt niet altijd en dat stel ik wel erg op prijs. Dus dat moet ik omgekeerd ook doen. Dus op die manier ben ik wel nog kritischer geworden naar mijn formuleringen dan ik al probeerde te zijn, zeg maar. Maar als u vraagt, ben ik nou inhoudelijk op enig punt overtuigd, dan moet ik eigenlijk zeggen, toch niet. Ik hoop dat dat geen eigen wijsheid van mij is. Maar ik probeer wel te luisteren, maar ja, ik denk toch niet dat er voor mij nog veel nieuwe dingen waren die ik al niet in de literatuur was tegengekomen, zo te zeggen. Er is ook veel sprake van herhaling van zetten vaak. Hè? Dus, mensen zeggen dingen als ze nieuw zijn, maar ze blijken al lang eerder ook wel naar voren gebracht te zijn. Ja?
Heeft u wel in uw onderzoek en het bijbelwezen gekeken van nou een bouwgevoel gehad? Dat is het zo, dat het schadelijk dat zo is.
Ja, nou ja, toch wel. Ik vind toch wel. Ik ben wel meer onder de indruk geraakt van de grootheid van de schepping en de schepper, die dus eigenlijk nog veel verder strekt dan ik ooit, zeker als kind had gedacht. Hè. Dus als kind heb je toch een betrekkelijk veilige, kleine wereld ook wel. En ik ben ook opgegroeid in een latent creationistisch milieu, dus dan bleef het ook betrekkelijk klein. En als je dan ziet hoe enorm die afmetingen zijn van de ruimte, van de tijd, en hoe enorm verfijnd alle dingen op elkaar ingesteld zijn, ja, dan raak je toch alleen maar meer onder de indruk van die wonderlijke macht van de schepper en de wijsheid daarin. Dus ik vind dat evolutionisten vaak de verwondering wegpraten. En dat doen ze omdat ze bang zijn dat je anders de zaak religieus gaat uitleggen. Maar dat vind ik zo ongeloofwaardig. Want als je gewoon probeert geen bias, geen vooroordeel te hebben, maar de gegevens op je in te laten werken, dan verwondert je, dan brengt je dat tot verwondering. He, dus evolutionisten die hebben ze allemaal koek en kant en klaar is, zeg maar, dat allemaal koek en ijs helemaal helder is, die vertrouwen ik niet. Die hebben een soort belang om, zeg maar, de verwondering weg te praten. Omdat verwondering een aanleiding kan zijn voor geloof. Nou, ik zie dus wel dat alles wat ik om me heen zie en wat ik ook in mijn werk daarop tegengekomen ben, dat brengt me alleen maar tot meer verwondering over de wereld waarin wij leven en waarin ik allemaal leven. Ja. Ja.
Ik ben nog een vraag van. Als christen zien we ook op grond van Genesis dat de mens het eindpunt van de schepping is. He, God heeft op de zevende dag, na de mens is er niets meer.
Nee, ja.
Maar als je nu de evolutietheorie daarbij haalt, zoals we ook vanavond hebben gehoord, dan zou je afvragen, niet christelijk zijn, van stopt het, dan zal het niet stoppen bij de mens.
Nee, ja.
Waar gaat dat, waar gaat wat zeggen, dat moet misschien in uw vragen, maar juist aan evolutionisten, van waar gaan we naartoe?
Ja, die vraag zal maar niet natuurlijk helemaal kunnen beantwoorden, omdat dat onduidelijk is. Evolutie heeft natuurlijk enorm veel tijd nodig, dus, ja. Dus voordat die mens doorevolueert, moet je toch wel miljoenen jaren weer denken. Maar er is wel iets anders wat veel meer aandacht behoeft en veel dichterbij is. Dat is namelijk dat wij zelf gaan sleutelen natuurlijk. En daar zijn we al druk mee bezig aan genen, waardoor er zomaar een nieuwe soort kan ontstaan. Dus het intrigerende, ook wel op een bepaalde manier verontrustende is, dat wij nu zover zijn dat wij in kunnen grijpen in het erfelijk materiaal en dat min of meer in onze hand kunnen gaan zetten. Nou, met klonen is dat natuurlijk al bekend, hè, maar dat je op die manier een nieuwe soort zou kunnen scheppen, dat ligt niet zo ver meer buiten de mogelijkheden. En ja, wat dat zal gaan betekenen, daar waag ik liever geen voorspellingen aan. Dus, maar dat zijn wel dingen die heel dichtbij liggen.
Zijn er nog brandende vragen? Dan moet ik ook een beetje daar afronding. Zullen we dit de laatste vraag dan?
Zijn er ook evolutionisten uit de VU die met u in discussie gaan en ja, uw manier van benaderen van evolutie en geloof daarvoor opgestaan?
Dat is wel moeizaam van de zomer te zeggen. Dus ik moet zeggen dat ik ook wel collega's tegenkom die bijvoorbeeld als een evolutiebioloog die bezwaar maakte tegen het kwotum, dat ook zij geachter uit te spreken bij promotieplechtigheid bijvoorbeeld, of bij andere academische plechtigheden. Onze hulp is in de naam van die helemaal een aardig geschapen heeft. En zij zegt van ja, ik geloof in evolutie, dus ik kan die tekst niet uitspreken. Nou, dan denk ik dat is niet waar, want die twee sluiten elkaar niet uit. Maar goed, dat is toch wel heel moeizaam om dat voor het voetlicht te krijgen soms. De VU is wat dat betreft ook niet echt een andere universiteit dan een andere universiteit. Dus daar zeg maar, kunnen ook biologen rondlopen die niet goed zicht hebben op hoe de samenhang of de verhouding tot het geloof is. En daar soms hele karikaturale beelden bij hebben. Dus er is nog wel wat werk te doen op dat terrein ook. Dat besef ik ook wel. Maar we komen elkaar ook niet elke dag tegen. Dat is dan de andere kant. Morgen ga ik naar een congres van evolutiebioloog.
Ja,
dus dan komen ze misschien wel. Ja, kind en ergens. Daar kom ik zelf tegen, denk ik. Ja.